Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Die zorgcapaciteit is niks gebeurd. En je ziet dus ook, ik sprak ook vorige week ook de detailhandel brancheclub over. Die zei van ja, wij als ondernemers moeten ons voortdurend aanpassen. En het kabinet doet 23 maanden lang al hetzelfde op het gebied van de gezondheidszorg. Dat is dan eigenlijk heel raar. Maar wat is het nou voor een rare boodschap?
Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Heel hartelijk welkom bij onze ouderjaarsuitzending. Ik verheug me erop. Onze regisseur heeft zelfs wat oliebollen in de studio gebracht. Maar daar ligt er nog maar één heel zielig op een schaaltje.
Eet rustig op, Herman. Ik zie je al, loeren.
Ik durf ook niet te zeggen dat Martin ondertussen tegenover me zit met zijn bammetjes gewoon in een lekker boxje. Die denkt ik laat de oliebollen even zitten. Veel gezonder, Martin, wat je aan het doen bent. Maar ik kijk zo naar die schaal met die ene oliebol nog. En denk, het geeft me ook een beetje het hele jaar weer in zo'n bordje van hoe treurig het allemaal gesteld was.
Ja, je ziet het symboliek over... in die ene oliebol.
Ja, ja. Schaal, niet heel veel feest. Het is allemaal blij dat we er klaar mee zijn.
We hebben toch een paar fantastische weken gehad.
Qua wat?
En qua Dans met Jansen zelfs 4 fantastische dagen. De nachtclubs zijn 4 dagen open geweest.
Kijk,
nou, sorry,
wel fijn voor onze luisteraars dat Martin in ieder geval meteen in zijn cynische stand zit. Daar houden we ook altijd
van. Nee, we hadden op de redactie ook al over. Van, ja, eigenlijk was 2021 net zo'n jaar als 2020. Nou, dat is niet helemaal waar. Want in 2021 hebben we nog even de illusie gehad dat het voorbij zou zijn.
Mm-hmm.
Dus dat maakt het denk ik ook wel wat zuurder. Zeker, ja. Maar goed, ik neem aan dat we niet alleen maar negatief gaan terugblikken.
Nee, we gaan het proberen. Kijk, daarom hebben we ook als eerste denk ik dat we maar gewoon eens over de coronacrisis zelf gaan beginnen.
Hebben we dat nog
gehad? Ik noemde onze regisseur Marieke al, die heeft een prachtig overzicht daarvan gemaakt.
De beelden uit Londen zijn alarmerend. Niemand wil een avondklok. Hugo de Jonge en ik hebben meerdere keren de hoop en verwachting uitgesproken dat we op weg waren naar een mooie zomer. En die verwachting komt gelukkig uit. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Door de zeer besmettelijke Delta-variant van het virus stijgen de besmettingscijfers momenteel erg hard.
Het coronatoegangsbewijs is een maatregel die zo tijdelijk mogelijk wordt ingezet.
16.364 nieuwe besmettingen. Het hoogste aantal positieve testen sinds het begin van de coronacrisis. Nederland gaat nog een keer in lockdown. Nederland gaat nog een keer op slot.
Beetje onheilspellende muziek eronder. Mm. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Dat was volgens mij ooit een carnavalshit misschien wel. Maar dat is wat bij mij het meest blijft hangen. Van, staan we er nu zo voor? Om even ook vooruit te blikken.
Wat ook het ingewikkelde was. Ik zei al, we dachten dat het voorbij was. Dat hebben we ook in de krant over geschreven. Als het vaccin er helemaal is en als iedereen gevaccineerd is. Ja, dan komen we uit de coronacrisis. We hebben het ook heel vaak gehad over de economie na de coronacrisis. Ja, dat is allemaal toch anders gelopen. En het vervelende is, dat is een teleurstelling op zichzelf. Dat is overigens een teleurstelling waar we wel rekening mee konden houden in de scenario's. Het was natuurlijk best een kans dat er nieuwe varianten op zouden duiken. En ik denk dat virologen zullen zeggen, dat heb ik altijd al gezegd. Maar het echte teleurstellende is dat het kabinetsbeleid als zodanig niet echt veranderd is. Dat je toch sterk het gevoel krijgt dat ook het kabinet daardoor overvallen werd. En daar zit wat mij betreft heel erg het chagrijn. Het is vervelend op zichzelf al. Eerst Delta, nu Omicron. Maar dat je vervolgens ziet dat ook gewoon een kabinet gewoon ad hoc blijft handelen. Dat er aan de kant van de gezondheidszorg qua capaciteit daar niets veranderd is. Eerder verslechterd dan verbeterd. En dat er nog steeds met diezelfde beperkende voorwaarden van de zorg hebben te dealen. Ja, dat maakt het wel heel treurig. En dan de huidige lockdown, de laatste lockdown. Dat is een beetje... Nou, de intelligente lockdown, de halve lockdown, de hele lockdown, hebben nu de lompe lockdown. Dit was natuurlijk wel echt ongekend. Dat je gewoon, je bent 2 jaar onderweg en dat je blijkbaar zo laat overvallen door niet anders meer te kunnen dan gewoon heel lompe lockdown af te kondigen die bijna ogenblikkelijk ingaat. Ja, dat is ongelooflijk zuur.
Ja, voor mij is eigenlijk, als ik aan één iemand denk qua ondernemers, we zijn een financiële podcast, die hebben we zelf ook in de studio gehad, die meneer uit de kappersbranche, die dat zo goed schetst dat je dacht van, nou, ik voel helemaal de pijn van een ondernemer dat je die maatregelen elke keer over je heen gestort krijgt voor je gevoel en er niks tegen kan doen.
Ja.
Dat is een man die ook geïnterviewd heeft voor de krant. Hè?
Ja. Ja. Nee, zeker. En het hielp ook heel erg om met ondernemers te praten, zoals hij. Om een gevoel te hebben hoe dat binnenkomt en wat de consequenties daarvan zijn, ondanks alle steun. Want dan word ik heel makkelijk gezegd, ja, er zijn tientallen miljarden aan steun uitgetrokken. Dat is ook zo. En dat is, die steunmaatregelen zijn ook een groot succes, is gebleken. Maar dan nog betekent natuurlijk wel dat de ondernemers hebben die teleurstelling natuurlijk te verwerken. De kappers, de horeca, de evenementenbranche, de reisbranche, nou, je kan ze allemaal bedenken, winkeliers. Dus dat, bedoel, wat betekent het voor je als je bedrijf niet mag uitvoeren een hele poos? En dat je gewoon van de overheid te horen krijgt, je moet dicht. Maar ook dat je ondanks de steun, en die steun is natuurlijk bedoeld om de salarissen door te kunnen betalen. In ieder geval een deel daarvan krijg je dan van de overheid. Om je vaste lasten voor een deel te kunnen betalen. Maar dan nog, dat werd natuurlijk heel duidelijk in dat soort verhalen. Heb je natuurlijk zelf als ondernemer geld nodig om van te leven. Want een inkomensondersteuning was er niet als zodanig. Dus dat is ook het punt. En het is nooit 100% die steun. Want ik begrijp ook dat niet kan. Maar dat betekent dus dat er ook altijd eigen geld bij moet. Dat er geen geld meer is om te kunnen investeren. Sterker nog, dat je inteert op vermogens. Verhalen van mensen die de spaarpot van de kinderen moeten aanspreken. Die eigenlijk bedoeld was voor de studie. Of de pensioenpot hebben moeten aanspreken. Schulden zijn opgelopen. En dat is natuurlijk wel heel erg treurig. Ja. En die zien we nog niet echt terug in die macrocijfers over faillissementen. Maar dat leed, dat speelt natuurlijk wel af. Achter die mooie cijfers over steunmaatregelen. En goede cijfers over de groei van de economie. Ja. En dat is inderdaad wel heel treurig. En dan deze lompe lockdown. Ja, die is natuurlijk ondernemers natuurlijk echt weer opnieuw overkomen. En dat we op een manier niet goed geprepareerd zijn. En vanuit het kabinet ook niet duidelijk hebben kunnen maken wat voor scenario's we hebben. En wat we van de samenleving en ondernemers verwachten. Hoe zij ook moeten leren leven met corona. Kon het kabinet ook niet anders dan opnieuw die steunmaatregelen weer uit de kast halen.
Ja. Je bent kritisch hè, over dat over die kabinetsmaatregelen. Maar als je er iets moet uitlichten dat je zegt van dit hebben ze eigenlijk wel goed gedaan. Is het eigenlijk gewoon sec het steunpakket?
Ja,
het
steunpakket is heel goed geweest. Ja. Ja. Ik bedoel, met alle kanttekeningen van dien. Ik bedoel, voor het allemaal boze ondernemers gaan mailen. Overigens mag dat prima. Maar het zijn generieke regelingen waar ook allerlei gevallen buiten de boot vallen. Wat ontzettend treurig is. Want qua uitvoering kan men het niet aan om maatwerk te leveren. Dus zijn het hele algemene regelingen waar ook bedrijven gebruik van maken die misschien helemaal niet per se zo nodig hebben. Maar dat is denk ik een succes geweest. Dus aan de economiekant is het redelijk goed gegaan. En aan de kant van de gezondheidszorg eigenlijk niet.
Nou, denk jij dat het ook invloed gaat hebben? Want zoals nu zie je in die cijfers nog niet grote faillissementen. Maar denk je dat het invloed gaat hebben op ondernemerschap aan zich? Dat mensen gewoon denken, ik heb er helemaal geen zin meer in het komende jaar om nog mijn zaak voor te zetten.
Nou, dat kan. Terwijl het ook weer opvallend is dat tegenover heel veel bedrijfsbeëindigingen, dat is dan vrijwillig, ook wel heel veel nieuw opgestarte ondernemingen staan. Zelfs in de horeca zijn er gewoon ook tijdens corona, soms zelfs tijdens lockdowns, gewoon weer bedrijven gestart. Dus er zijn altijd weer mensen die kansen zien. Maar ik denk wel dat sommige branches er wel echt heel anders uit kunnen gaan zien. En hoe dat precies is ongelooflijk lastig te voorspellen. En zeker omdat het overheidsbeleid ook nogal wispelturig is. Maar dit gaat natuurlijk wel. Ja, ik noemde net al even dat de nachtclubs 4 dagen open zijn geweest. Ja, hoe dat verder moet. Echt locaties waar die gewoon niet kunnen draaien als mensen niet dicht op elkaar mogen staan, waar je met heel veel bij elkaar bent. Kijk, een theater op 1,5 meter afstand, dat kan dan nog. Daar is niet elke cabaretier blij mee, omdat je de dynamiek van een volle zaal mist. Maar technisch kan het in ieder geval nog. Maar een van de discotheek met 1,5 meter afstand, dat slaat gewoon helemaal nergens op. Ja. Of een bruine kroeg waar iedereen op zijn krukje moet blijven zitten en waardoor er misschien 10 mensen in die kroeg passen, ja, dat gaat natuurlijk niet werken. Mm-hmm. Dus er zullen sommige branches als het heel lang aanhoudt, wel echt gaan veranderen. En dat is wel heel treurig. En hoe dat dan precies verandert en hoe snel dat gaat, dat hangt ook heel erg van af wat het komend jaar gaat brengen.
Ja, het lijkt wel licht jaren geleden dat er nog van die opmerkingen werden gemaakt van het is ook wel goed voor de economie dat dorre hout wordt er een beetje uitgesneden, toch? Ja. Dat durft in ieder geval niemand meer te zeggen.
Nee. Al zit het nog steeds wel in het denken van het kabinet. Want het kabinet heeft dan die steun wel meteen weer verlengd en weer opnieuw in leven geroepen. Dus het loopt door tot het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. Maar het denken zit nog steeds in van hoe komen we op het punt dat die steun weer afgebouwd of gestopt kan worden. Er komt ook een moment, en dat begrijp ik ook wel, dat de economie moet functioneren zonder die steun. Juist ook, het doorhoud, ja, dat moet ik vooral denken aan een andere discussie ook over corona. Maar goed, ook omdat natuurlijk als bedrijven gewoon bijna niet failliet gaan, dan hou je natuurlijk ook bedrijven in leven die vanwege de dynamiek van de economie misschien beter wel failliet kunnen gaan. Dat is misschien voor die individuele ondernemer niet zo leuk. Maar als je een niet zo goed draaiende tent hebt en die blijft overeind door de steun, dan is dat niet wat je wil. Ik bedoel, dat is voor de dynamiek van de economie niet goed. En dat is de redenering altijd van de economen geweest. Die steun moet niet te lang duren. Dus dat denk ik zit er nog steeds wel achter. Alleen komt men er niet aan toe om dat ook echt uit te gaan voeren.
Ja. En hoe zie je voor je qua nieuw kabinet en hoe je dit nou weer een beetje aanzwengelt? Komen we wat meer andere poppetjes op bepaalde plekken?
Ja.
Verwacht je daar wat specifieks van?
Nou, als we het regeerakkoord erop nalezen, dan verwacht ik helemaal niks. Want het regeerakkoord doet bijna alsof corona niet bestaat. Dus dat is heel wonderlijk. Nou, dan gaan natuurlijk allerlei verhalen dat Hugo de Jonge wordt opgevolgd door Ernst Kuipers, onze beddenman, de beddenbaas. Dan hebben we dus een coronaminister die weer vol voor de gezondheidszorg gaat. En dat deel van de belangen in de coronacrisis. Dus ja, ik weet niet, misschien dat hij meer voor elkaar kan krijgen in de sector dan Hugo de Jonge dat voor elkaar kreeg. Die heel erg tegen de gevestigde belangen in de gezondheidszorg opliep. Want dat is natuurlijk wel de crux. De komende maanden wordt nagedacht over hoe kunnen we de zorgcapaciteit vergroten. Want dat is toch wel echt de bottleneck gebleken. Ja, misschien dat met nieuwe poppetjes beter gaat. Ja, dus daar zit een deel van het antwoord. Ik bedoel, het probleem is steeds geweest, in mijn optiek, is inderdaad, de zorgcapaciteit is niks gebeurd. En je ziet dus ook, ik sprak ook vorige week elkaar de detailhandel, de brancheclub over, die zei van ja, wij als ondernemers moeten ons voortdurend aanpassen. En het kabinet doet 23 maanden lang al hetzelfde op het gebied van de gezondheidszorg. Dat is eigenlijk heel raar. Maar wat is het nou voor een rare boodschap? Dus je voelt de druk heel erg oplopen om daar echt iets te gaan veranderen. Die capaciteit moet worden uitgebreid. Maar het zit dus niet alleen in de capaciteitssec, maar ook hoe krijg je het voor elkaar om snel een boostercampagne op te tuigen? Ga je dan oeverloos overal advies op zitten halen? Ga je zitten wachten tot de GGD helemaal klaar is met alles strak te organiseren? Of durf je af en toe gewoon tegen de gevestigde belangen in de gezondheidszorg in gewoon door te douwen? En je ziet dat Hugo de Jonge daarmee geworsteld heeft. Er waren natuurlijk momenten dat hij het wel degelijk heeft gedaan. Die boostercampagne, toen hij eenmaal liep, is hij ook weer versneld. En er kwam weer een versnelling op de versnelling. Dus dan kan hij het ook wel. Maar goed, voor mij had het hier vorige week ook over. Aanvankelijk was het probleem met het testbeleid. Er was een gedoe over welke laboratoria worden ingezet. Er waren heel veel gevestigde belangen. Ja. Waarbij Hugo de Jonge het lastig vond om daar doorheen te breken. En dat liep er gewoon aan tegen de manier waarop de gezondheidszorg is georganiseerd. Helemaal gedecentraliseerd. En ja, wil je al die belangetjes voortdurend maar sparen? Of ga je door roeien en ruiten om toch alles voor elkaar te krijgen?
Ja.
Nou, misschien dat een nieuwe persoon op zo'n ministerie weer iets anders voor elkaar kan krijgen.
Ze moeten wat, hè? Want de voorspelling is dat er nog wel 2 of 3 van dat soort campagnes gedaan moeten worden in het nieuwe jaar. Dus.
Nou, en de voorspelling die we vorige week natuurlijk gaven, dat was niet zo'n hele spannende voorspelling, die komt dus ook helemaal uit. Het voortrekt is even ingewikkeld, maar als die boostercampagne loopt, dan gaat hij ook als een tierenleer. Ik heb van de week ook mijn boosterprik gehaald. En als je ziet met hoeveel honderden mensen we daar in de rij waren en om een boosterprik op te halen en hoe gesmeerd dat gaat. Dus dat kunnen we allemaal prima. Maar het gaat vooral om dat voortraject. Dat oeverloos hoe met elkaar. Voordat we eigenlijk gaan beginnen.
Nederland, Polderland. Maar daar hebben we het vorige week over gehad. Dan moet je maar even terugluisteren. Hey, je hebt zelf natuurlijk ook je vingers blauw getikt. Dit hele jaar aan coronaverhalen. Wat is nou iets waarvan je denkt van nou, dat vond nou wel heeft indruk op jezelf gemaakt. Of dingen die je eruit ligt. In het afgelopen jaar. Je hebt natuurlijk, laatste zijn vooral die lange termijn verhalen. Ja. Waar je de primeur had van hoe erover nagedacht wordt. Ja. Vat het maar even samen als carnaval in de zomer en dat soort dingen.
Ja.
Maar er is wel wat meer gebeurd waar je over geschreven.
Ja, als ik gewoon de lange lijn bekijk. Denk ik dat ik op een gegeven moment ook wel in contact kwam met allerlei experts. En mensen die gewoon in scenario's dachten en vooruitkeken. Die op een zeker moment zeiden, nou, we gaan er straks uitkomen. Want dan die vaccins gaan heel snel komen. De ontwikkeling gaan heel snel. Dus let maar op, we komen eruit. Ik merk dat ik aan mezelf echt moest schakelen. Van oké, misschien moet ik wel wat optimistischer gaan worden. Je zit op een gegeven moment zeker in de nabij van 2020. Heel erg in die hele pessimistische groef. Dit wordt helemaal niks en dan komen we nooit meer uit. En ik vind, oh ja, ik moet wel reëel blijven. Want misschien gaat het inderdaad ook heel goed. En ja, en dan gedurende het jaar heb je weer terug moeten schakelen.
Mm-hmm.
Maar ja, als ik heel eerlijk ben ik in ieder geval met één stuk heel blij. En dat is niet bedoeld als borstklopperij helemaal niet. Maar ik heb in ieder geval begin juli nog een column geschreven. Waarin ik zei van, ik ga me nu als een struisvogel gedragen. Even niet als journalist, maar als persoonlijk. Ik heb mijn prikken binnen, ik ga op vakantie. En ik heb er nu een behoefte aan om net te doen of alles voorbij is. Maar ik hoop maar dat onze beleidsmakers niet die struisvogels zijn. Mm. Want eigenlijk weten we natuurlijk, schrijf ik toen op, dat er best een kans is dat het anders loopt. Dat er weer nieuwe varianten komen die gevaarlijker zijn, die buiten de prik omgaan. Ja, ik ben in ieder geval blij dat ik dat toen heb opgeschreven. Maar ik ben minder blij dat het is uitgekomen. En dat ik helemaal niet het gevoel heb gehad dat beleidsmakers zich daarop geprepareerd hebben. Terwijl ja, die column was toen geïnspireerd op gesprekken die ik had bij werkgeversorganisaties. Die heel erg zaten te drammen bij het ministerie van VWS. Hoe voorkomen we de volgende lockdown? Ja, de sfeer was echt, ja, volgende lockdown. Er komt gewoon nooit meer een volgende lockdown. Want we prikken ons de crisis uit. En mondkapjes niet meer nodig. Het is allemaal voorbij. Ja, dat staat me nog wel het meeste bij dat moment. Dat je dan op een gegeven moment ook wel... ik ben blij dat ik dat toen op opgeschreven. Dat je gewoon midden in de zomer durft op te schrijven. Van misschien loopt het helemaal niet zo goed af. Mm. En dat is ook zo gebleken. Maar goed, uiteindelijk was het ook alweer een teleurstelling hoor. Dus het is niet een I told you so. Ik ben er niet opgetogen over. Ja, en dan heb je toch op een gegeven moment in die periode met z'n allen ook een beetje een slaap laten sussen. Door het kabinet heel graag goed nieuws wilde vertellen.
Ja, en die economische cijfers. Ja goed, ik als chef van de redactie klopte elke keer bij je aan. Van, oh, wat een goede cijfers. Moeten we weer een stuk. Ja. Het is een beetje net als met die huizenmarktcijfers. Willen we altijd een stukje over. Ja. Maar daar kreeg jij denk ik een beetje een lange baard van. Dat je dacht van, ja, dat zal allemaal wel met die groei nu. Maar die is gewoon in vergelijking met vorig jaar misschien goed. Ja. Maar het stelt eigenlijk allemaal niet zoveel
voor. Nee, zeker. Nou, de groei, bedoel, dat was wel de positieve inderdaad. Dat je ziet dat zodra... We hebben een poosje gedacht van... De economie zakt in tijdens een lockdown, logisch. Maar na een lockdown misschien ook wel mensen zijn bang voor het virus en zullen terughoudend blijven. Misschien heeft het blijvende effecten. Nou, het goede nieuws in 2020 was al dat tussen de tweede lockdowns in de economie meteen opveren. Dus je zegt van nou, consumenten durven meteen weer en willen meteen weer. En dat heb je natuurlijk met name in dit afgelopen jaar ook heel sterk gezien. Dat de economie heel sterk herstelde vergeleken met inderdaad het jaar 2020. Dat natuurlijk een rampenjaar was economisch gezien. Maar ik probeer ook altijd een beetje voor de krant ook wel oog te houden voor welke werkelijkheid achter die cijfers schuil gaat.
Ja.
En het is natuurlijk een beperkt aantal branches dat echt alle klappen van de coronacrisis opvangt. Nou goed, we noemen ze maar weer eens een keer. De horeca, de retail, de kappers, de evenementenbranche, de reisbranche, cultuur, de bioscopen in dit geval ook weer. Onderwijs, dat zijn niet zozeer de economische klappen, maar dat zit weer natuurlijk op een ander vlak. Ja, en dat zien we natuurlijk in die groeicijfers niet terug. Dus volgens de economische groeicijfers groeien de bomen tot in de hemel. En er zit gewoon heel veel ondernemersleed achter. En heel veel teleurstelling van consumenten die ook heel graag naar de bioscoop willen. Ja. Lekker ongerend op vakantie kunnen gaan of naar school willen gaan. Of ook steeds beperkt worden in hun handelen. Dus in die zin relativeer ik die groeicijfers ook alweer.
Tja, en dat proberen we soms ook met die huizencijfers te doen. Maar dat is een beetje onvermijdelijk. Want mensen willen daar gewoon altijd alles over weten. Laten we eerst eens beginnen met een fragment. Want dit kon niet ontbreken in het jaaroverzicht.
Het tempo waarin de huizenprijzen stijgen neemt nog sneller toe dan gedacht. Volgend jaar worden woningen weer fors duurder.
Ik dacht dat het recht op huisvesting een universeel recht is. Maar helaas, in Nederland denken we daar toch tegenwoordig anders over.
Voor het eerst sinds de jaren 80 zijn mensen massaal de straat op gegaan om te eisen dat ze betaalbare huisvesting krijgen.
Ja, ik maak me heel erg zorgen. Een dak boven je hoofd is wel een soort basiszekerheid die je nodig hebt om de rest van je leven goed in te kunnen richten.
Ja, ik ken heel veel mensen die toch heel blij worden van stijgende huizenprijzen. Dat ze denken, jeetje, lekker, mijn eigen huis wordt heel veel meer waard. Die het altijd op die manier bekijken. Ja. Maar dat is wat te makkelijk, toch?
En waarom dan precies?
Nou, dan denken ze, kijk eens eventjes, heb ik toch goed gedaan een paar jaar geleden gekocht en nu is het al dit waard.
En wat heb jij gedaan dan voor de stijging van jouw huizenprijs?
Oh, ik zelf niet hoor. Nee,
niks, maar, ik heb helemaal niks ervoor gedaan. Nee. Je hebt het alleen maar... Je bent gewoon gaan zitten op de bank.
Ja.
En het levert
wel meer op qua rendement dan op de bank.
En je
bent
virtueel rijker. Ja. Ik zie het helemaal niet zo.
Nee. Vind je het echt zo'n ramp? Ook je hoort protesten in dit fragment.
Ja.
Is dit nou de grootste crisis eigenlijk buiten coronacrisis waar we het over moeten hebben?
Nou, ik denk het wel. Want uit allerlei peilingen, één vandaag doet het voortdurend ook. Een opiniepanel blijkt dat dit als het grootste maatschappelijke economisch probleem wordt gezien. Mm-hmm. De woningmarkt. En dat is op een zeker moment verdrong dat zelfs de coronacrisis. Ik weet niet hoe de laatste stand nu dan weer is. Maar nee, zeker. Ja. En dat is natuurlijk door het vertrekkende demissionaire kabinet is dat natuurlijk gruwelijk onderschat.
Ja, en eigenlijk niet alleen door het vorige kabinet. Het is al tientallen jaren toch op rij dat het weinig opschiet.
Wat nu specifiek natuurlijk speelde, is dat na de eurocrisis er op een gegeven moment grote terughoudendheid was bij bouwers om te gaan bouwen. Dus het is een echt. Dus de bouwproductie is gaan stokken. En dat hebben we ook niet meer ingehaald. En de raming laten zien dat we ongeveer 100.000 woningen per jaar nodig zouden hebben. En dat halen we gewoon jaar op jaar gewoon niet. We zitten, nou, dat zit een pak een beetje 75.000, ongeveer 70.000. Dus dan, ja, dan heb je gewoon een feitelijk tekort aan woningen. En dat zie je ook aan, dat zie je gewoon aan alle statistiek ook terug. En dat woningtekort is uitgedrukt in getallen, is het dus ook groter dan in de jaren 80. Toen hadden we geen woning, geen kroning. Ja. Toen ging het woonprotest er echt wat minder vredelievend aan toe dan nu. Ja, en nu had het echt even tijd nodig voordat iedereen doordrong hoe ernstig het eigenlijk is.
Mm-hmm. Ja. Wat doet het met de economie aan zich? Dit gevoel van ik kan eigenlijk geen huis meer kopen. Ja. Wat zegt dat over ons als land?
Nou, ik weet niet of dat meteen, of nu ogenblikkelijk dat de economie nu op een manier al in de cijfers terug te vinden is. Het is natuurlijk wel, wat natuurlijk wel zorgelijk is dat het is natuurlijk wel beperkend voor de mobiliteit van mensen. Ja, wat nu speelt corona natuurlijk er doorheen, omdat heel veel mensen nu door corona thuis werken. Maar normaal gesproken wil je natuurlijk niet al te ver van je werk uit de buurt wonen. Ja, die voorkeuren gaan nu misschien door corona wel een beetje veranderen. Maar het is, om het heel praktisch te maken, als je een leraar bent op de basisschool, wil je natuurlijk het liefst in de buurt van je basisschool wonen. Hoeft echt niet om de hoek te zijn. Dat is niet alleen vanwege de reistijd, ook dat. Maar ook gewoon feeling te hebben met de stad of de woonwijk waarin jouw kinderen in jouw klas wonen en opgroeien. Als de Amsterdamse scholen bijvoorbeeld tekort hebben aan leraren, heeft het onder andere te maken met het feit dat de leraren gewoon niet of nauwelijks aan een fatsoenlijk betaalbaar huis kunnen komen. Niet alleen in Amsterdam, maar ook in de wijde regio daaromheen. Dus de woningmarkt is ook voor de arbeidsmarkt heel, heel belangrijk. Nou, wat ik zeg, dat gaat misschien een beetje veranderen. Maar niet al het werk kan je ook thuis doen. En dus ook de vraag of we dat straks met z'n allen willen. Dat iedereen fulltime thuis gaat zitten werken.
Je zag wat dingetjes langskomen. Hè? Dat in Groningen dan de huisprijs meer stijgt. Dat mensen denken, ik kan best wat verder weg gaan.
Ja. Wonen, ziet dat impact zie je dus al wel. Dat mensen daardoor hun actieradius vergroten. Dat is dan een uitkomst. En verder heeft het natuurlijk gewoon ook, wat je natuurlijk ook ziet, is dat je natuurlijk het risico loopt dat mensen een te grote schuldenlast aangaan. Dus dat is ook een economische kant, maar dat zit meer in de personal finance kant. Alle maatregelen die werden genomen, bijvoorbeeld de jubelton, dat ouders hun kinderen een ton konden schenken om een huis te kunnen kopen. Ja, die zijn vervolgens weer prijsopdrijvend. Het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters. Ja, super sympathiek lijkt het. Maar ook dat verdwijnt natuurlijk weer in de huisprijsstijging.
Om meer geld mee te nemen.
Dus dan gaan die prijzen verder omhoog. Worden de schulden allemaal groter. En het risico, dat is dan meer macro-economisch, is dat natuurlijk dat de verhouding, dat de schuldposities van heel veel huishoudens gewoon veel te hoog wordt. En dat is de reden de Nederlandse Bank zich er altijd mee bemoeit. Mm-hmm. Dus ja, die woningmarkt is uiteindelijk ook een macro-economisch iets die ook gewoon de macro-economische stabiliteit in gevaar kan brengen.
Ja, je noemt de Nederlandse Bank al even. Een klein deel of een groot deel van het land stond op zijn kop, want er waren plannen, de Box 3. Dat was niet zo heel nieuw. Maar je zag allerlei...
Het kreeg wel momentum op een gegeven
moment. Ja. Het is niet opgenomen in het regeerakkoord.
Nee.
Wat vind je wel goede maatregelen die daarin zijn opgenomen, die eventueel kunnen gaan helpen?
Nou, het is inderdaad opvallend dat een regeerakkoord is het alle bal op de bouwproductie. Vervelende belastingmaatregelen worden dus niet getroffen. Vind ik wel opvallend, want ik denk dat ze dan later alsnog gaan komen. Of dat nou betekent dat je huis naar box 3 moet verplaatsen. Dat is best wel een enorme operatie die best heel ver gaat. En ook misschien heel veel mensen toch wel enorm zwaar. Want dan wordt je eigen huis gewoon belast. Mm-hmm. Alsof het spaargeld is. Dat kan voor bepaalde groepen mensen, zeker met een aflost huis, enorme financiële consequenties hebben. Dus dat ze dat niet meteen hebben aangedurfd, dat begrijp ik heel goed. Maar ja, voor mij gaat vroeg of laat toch naar de hypotheekrenteaftrek verder worden gekeken. Maar in ieder geval de komende periode dus niet. Misschien is het ook wel goed dat het even voor rust zorgt. Terwijl ik denk dat iedereen wel aanvoelt dat het wel ooit aankomt. Mm-hmm. Maar het is heel erg alle ballen op de bouwproductie. 100.000 woningen per jaar is het streven. Er komt een minister van Volkshuisvesting. Dat lijkt me een goede beweging. Maar door dat op te schrijven is het nog niet geregeld, zeg maar. Want de praktijk blijkt heel hardnekkig en ingewikkeld. Er zijn allemaal belangentegenstellingen in de regio's waar het uiteindelijk moet worden gebouwd. Tussen de gemeente, provincie, de bouwers, woningbouwverenigingen. Het Rijk bemoeit zich er dan mee. Dus het is nog niet zo eenvoudig van waar bouw je die huizen dan? Doe je dat in het groen, in de weilanden of doe je dat juist in de binnenstad? Moeten dat gezinsappartementen worden binnen de stadsgrenzen of moeten dan juist huizen met een tuintje worden ver buiten de stad? Hoe zijn dan de voorzieningen buiten de stad? Die kant zal het wel op moeten en die belangen tegenstelling moeten gewoon per regio en per bouwproject worden opgelost. Maar dat zal nog niet eenvoudig worden voor de nieuwe minister, denk ik.
Hmm. En die schuldenlast die je noemt, verwacht je daar nog extra plannen op?
Nou, ja, dus
de hypotheekrente,
ja, nou, in ieder geval, de hypotheekrente blijft in die zin dus ongemoeid. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, in de analyse van de Nederlandse bank blijft dan de overheid via de hypotheekrente aftrek gewoon kopers wel fiscaal stimuleren. De jubelton gaat er overigens wel af. Dus, dus die gaat eruit. Dus dat kan de prijzen verder niet meer opjagen. Ja, en verder die schulden, daar wordt verder niet zo heel gek veel aan gedaan. Dus het is wel opvallend ook in het regeerakkoord, en dat is denk ik ook heel goed, is dat er heel veel ruimte, heel veel tekst ook wordt gewijd aan de huurmarkt. Want dat is tot nu toe heeft ook ontbroken om dat allemaal met elkaar in verband te zien. De huren en de koopwoningen. Je moet naar alle segmenten kijken. Dus niet alleen kunnen starters dan wel een huis kopen, maar ja, als dat misschien niet kan, is er voor een starter dan wel een fatsoenlijk betaalbare huurwoning.
Mm-hmm.
Dus dat je daar ook, en de uitwerking daarvan is allemaal nog in nevelen gehuld, want er komt een soort inkomensafhankelijke huur in de sociale huur. In de sociale huursector. Hoe dat er allemaal precies uit gaat zien is nog best wel onduidelijk. Maar het is wel, het is in ieder geval hoopgevend dat huren en kopen nu eindelijk wel met elkaar in verband wordt gezien. En dat in de brede naar de woningmarkt wordt gekeken.
Ja, wie is, je weet ik wel dat poppetjes vragen. Wie is daar nou de geschikte man of vrouw voor?
Geen idee. Nee, dat zou ik niet. Ik weet eerlijk gezegd ook niet welke partij deze portefeuille gaat krijgen. Dus Ollongren wordt het in ieder geval niet, begrijp ik. Die heeft het tot nu toe gedaan. Dat lijkt me ook niet logisch om die dat nog een keer te laten doen. Want dat was maar een matig succes. Dus nee, dus even afwachten.
Ja, nee, maar je moet natuurlijk wel iemand neerzetten. Volgens mij is iedereen inmiddels wel redelijk doordrongen van de crisis. Maar je moet ook wel iemand daar neerzetten die dat uitstraalt. Van ja. Dit ga ik eens even...
Nee, zeker. Nee. Zeker dus met iemand met een beetje gewicht. Dat zou het ook wel helpen. Want je moet af en toe... Kijk, het gaat er niet eens per se om welke formele autoriteit en macht je hebt als minister. Want op dit moment had de minister ook een soort van doorzettingsmacht. Die kon, als ze dat wilde, ook op bepaalde conflicten in de regio beslechten. En daar waren ook wel middelen voor. Die werden eigenlijk in de praktijk nooit gebruikt. Dus het gaat uiteindelijk ook om dat je gewoon politiek gewicht in de schaal legt. En ook gewoon in slaagt om gewoon partijen in beweging te krijgen. De procedures moeten versneld worden. Dat het niet zo oeverloos lang meer duurt voor de bouwprojecten echt kunnen beginnen. Dus inderdaad, daar moet wel een beetje een zwaargewicht zitten.
Ja. Verwacht je iets, we gaan het zo over inflatie hebben, maar qua prijzen. Dat er op een gegeven moment, want op een gegeven moment dachten we een paar signalen te zien van nou het stabiliseert. Maar dat is uiteindelijk de laatste maanden helemaal niet meer zo het geval.
Nou, even met de disclaimer dat ik niet aan voorspellingen doe. Maar wat je wel ziet aan de woningmarkt is dat het aantal transacties aan het aflopen is. Dus dat zou een voorbode kunnen zijn van stabilisatie.
Ja.
Wanneer dat zich vertaalt in stabilisatie van de prijzen, dat weet ik gewoon domweg niet. Dat doe ik ook geen voorspellingen over. Dat zou ik bij een beetje de economische bureaus van de banken hebben hele modellen om dat te kunnen doen. Dat kan ik niet zomaar even achter de podcastmicrofoon zitten verzinnen. Maar je ziet dus wel dat het aantal verkochte huizen gewoon aan het afnemen is. Ja, dat noemen ze dan het droge koken van de markt. En dat kan een voorbode zijn voor een stabilisatie. Een stabilisatie klinkt dan heel rustgevend. Maar dat betekent dat er gewoon geen beweging meer is. Ja. Dat is helemaal geen goed teken. Ja. Want dan kunnen mensen niet meer voor of achteruit. Dan worden huizen op een gegeven moment worden gewoon te veel huizen voor te veel mensen onbereikbaar. En dan blijft, simpel gezegd, blijft iedereen zitten.
Ja.
En dat is natuurlijk niet wat je wil. Je wilt ook doorstroming hebben.
Ja. Het lijkt mij een mooi bruggetje naar de inflatie. Volgens mij ook een van de grote topics dit jaar. Van hoeveel duurder ons leven wel niet geworden is.
We hebben te maken met de sterkste inflatie in bijna 20 jaar tijd.
Niet alleen benzine is een stuk duurder geworden. Ook voor de gasrekening, de boodschappen of een biertje op het terras moeten we meer betalen.
Nou, vreselijk. Ja, het is onbetaalbaar bijna. Ja, echt. Maar dit zijn allemaal aanbiedingen van een euro.
Hij is gewoon duurder geworden, ja. Minst 150 euro per maand netto.
Tja, volgens mij zat nog niet eens de benzinepomp irritatie erbij. Dat heb ik zelf, nu ik vanochtend bijvoorbeeld weer aan tanken was. Maar ik vroeg het net ook bij de huizencrisis. Hoe erg is dit voor de economie dat dit zo hard oploopt?
Nou, dat is wel dit kan een bedreiging zijn. Er is nog steeds een verwoed debat hoor tussen economen. Ik zag ook van de week ook weer vanuit de ABN AMRO gezegd. We moeten niet zo paniekerig doen over de inflatie. Ik begrijp eerlijk gezegd die boodschap niet helemaal. Want inmiddels zijn er ook gewoon ramingen van de Europese Centrale Bank. Die erop wijzen dat de inflatie ook volgend jaar nog hoog blijft. We hebben een nieuwe raming van de Nederlandse Bank. Die erop wijzen dat de inflatie zowel dit jaar, dus 2021, maar ook 2022 en 2023 zo rond de 3% zal zijn. Nou, dat is geen hyperinflatie. Ik bedoel, ja, gelukkig niet. Maar we leven gewoon in een beschaafd land. We hebben niet zomaar hier, niet zomaar Zimbabweanse toestanden hier. Maar toch, bedoel, als je jaar op jaar zo'n hoge inflatie hebt en de koopkracht van mensen blijft achter, heeft het natuurlijk wel degelijk impact. Ja, of de lonen gaan erop reageren en vakbonden worden harder. En dan gaan die lonen die prijsstijgingen achterna. Ja, dat kan wel degelijk impact hebben op de economie.
Ja, en je hebt goed contacten bij die vakbonden. Ze roepen dat wel, merk ik. Maar echt demonstraties of dat soort dingen blijven nog achterwege, toch?
Ja, ik vind ook, ze hebben dus nu voor het nieuwe CO-seizoen komen ze dan met de automatische prijscompensatie. Dat is dat in een CO wordt vastgelegd dat de lonen automatisch meestijgen met de inflatie. Dus dan koppel je de lonen gewoon aan een bepaald CBS-inflatiecijfer van een bepaalde maand. Plus staan er nog een bedrag bovenop. Dat wil de FNV in ieder geval. Ja, dat nieuwe CEO-seizoen moet nog echt een beetje gaan lopen. Het moet nog blijken of de werkgevers daar intrappen. Of ze dat zullen gaan doen. En dat is precies de richting waar je niet in moet willen gaan. Ik snap wel dat vakbonden heel graag de prijsstijging gecompenseerd willen zien. Overigens is hier ook een kabinet aan zet. Je kan de koopkracht repareren met de lonen. Maar die kan je ook via de belastingen doen. Dus het zijn twee knoppen maar te draaien. Maar je loopt al het risico dat als je het zover krijgt dat CEO's automatisch mee gaan stijgen met de prijsstijging. Ja, dan zit daar geen rem meer op. Met je de angst. Kijk, die prijsstijging. Je kan zeggen, wat is het gevaar van de prijsstijging voor de economie? Je kan hem ook opdraaien. Hoe komen die prijsstijgingen? En die komen omdat de economie uiteindelijk, ondanks die mooie groeicijfers, nog niet goed draait. Ik bedoel, er zitten allerlei problemen bij productieketens en toeleveranciers zit er achter. Een grote schaarste aan allerlei grondstoffen. Dus mijn manier is, door de coronacrisis is het hele productieproces internationaal gezien helemaal in de war geraakt. En blijkbaar is dat niet zomaar 1, 2, 3 weer uit de war te halen. En dat leidt tot allerlei stijgende prijzen. Onder andere van olie, maar ook allerlei andere grondstoffen. Heel veel producten worden duurder. We hebben het in een eerdere podcast het jaar gehad over de verbouwing van de tuin en dat soort dingen. De schuttingpalen en de bouwsector heeft er overigens
ook
mee te maken.
Maar we volgens mij ook zeiden van, maken ze niet makkelijk gebruik daarvan. Van ja, het is nou eenmaal allemaal duurder.
Ja, dus, maar het is ook feitelijk ook echt duurder. Dus ik bedoel, de bouwsector heeft het ook mee te maken. Mm. Als jij op een gegeven moment een nieuwe woning gaat bouwen en de heipalen zijn niet aan te slepen, of je kan er niet aan komen, of alle materialen zijn veel duurder geworden. Dan heeft het een grote impact op jouw bouwproject. Dus in die zin raakt het inderdaad ook productieprocessen. Want ook die bedrijven werken weer met hogere inkoopprijzen. Maar de achtergrond is natuurlijk die verstoring van die handelsketens. En de vraag is hoe lang dat nog blijft aanhouden. En daarnaast heb je nog wat geopolitiek gedoe rondom het gas. En de algemene verwachting is dat die olie- en gasprijzen dat alweer gaat temperen. Van de week zag je die gasprijzen ook nog weer alle kanten op schieten. Dus het is ook niet gezegd dat dat een blijvend fenomeen is. Maar de grote zorg is ook, zeker bij centrale bankiers, dat die hoge prijsstijgingen, dat noemen ze dan, gaan verankeren. Dat het in de hoofden van mensen gaan zitten. Dat bedrijven het weer doorrekenen aan de consument. Consumenten het via de lonen weer terug willen. En dan wordt het een soort self-fulfilling prophecy. Ja. Maar goed, de Nederlandse bank gaat er in zijn raming eigenlijk al een beetje vanuit dat het die kant op gaat.
Ja, want die energieprijzen, kun je nog zeggen van, nou, we krijgen nog twee koude maanden. En dan is dat die discussie waarschijnlijk weer een beetje meer over. Zie je dat op een gegeven moment nog mensen de straat, we hadden het even over die vakbonden, ik weet nog van vroeger, opa vertelt, dat mensen dan de straat op gingen. Zie je nog bereidheid daarvoor om dat massaal te gaan doen?
Nou, heel nauwelijks eigenlijk. Je ziet dus dat sectoren waarin actie wordt gevoerd, dus vaak met die SFT-stakingen. Dus het is steeds moeilijker om een hele sector plat te leggen. Nou, dat vinden misschien heel veel mensen prettig, dat alles gewoon door blijft draaien. Maar daarmee heeft de vakbond wel een machtsmiddel niet meer in handen, zeg maar. Dus dat is, nou, we hebben in het verleden, een aantal jaar geleden, het alweer bij schoonmaak wel gehad. En dat heeft ook wel effect gehad. Dus ja, hoe onmenselijk het soms ook is als een branche plat gaat. Zeker als het de spoorwegen of zo zijn, dan zit je er niet op te wachten. Is het wel een heel bruikbaar middel voor vakbonden die ze in het uiterste geval wel in moeten kunnen zetten. Maar je ziet dat de vakbondsmacht natuurlijk enorm talende is. Nou, dit jaar waren er dramatische ledencijfers voor de FNV met name. Die holden heel hard achteruit. Ja, en dan kunnen ze natuurlijk wel die positie heel moeilijk verzilveren. Ja, en dan wordt het ook wel lastig. Dus ik ben in die zin ben ik wel nieuwsgierig naar het CAO-seizoen voor dit nieuwe jaar. Ja, of het dus de vakbond lukt om op een of andere manier een beetje die hoge prijsstijging verdisconteerd te krijgen in de loon. En als dat niet zo is en van het kabinet gaat het niet komen. Ja, dan zien de koopkrachtplaatjes voor komend jaar heel mager uit.
Ja. Dit is dan vooral de discussie tussen hoe ook werknemers kunnen meeprofiteren van als werkgever meer verdient. We hadden ook dit jaar veel debat over de werkgever zelf en vooral ook hoe mensen naar ze kijken, naar de grote, naar de Shells, naar de Unilevers.
Het vertrek van het hoofdkantoor van Shell uit Nederland is zeer gevoelig.
Het is natuurlijk heel jammer, hè, en dat voelen wij ook. Dat is een besluit wat iedereen ook wel voelt.
Het is een gevoelig verlies van het hoofdkantoor.
Maar wij moeten ook door. Wij zijn ook een bedrijf van de toekomst.
In het bericht van Shell wordt tegelijkertijd aangegeven dat grote belangrijke activiteiten in Nederland blijven.
Shell blijft in Nederland en gaat ook grootschalig investeren.
Ja, zolang ik al een podcast met jou maak, waarschuw jij je voor. Dus eigenlijk was de BV Nederland ook al gewaarschuwd. Want je riep heel vaak, ze moeten zorgen dat ze meer contact houden met de samenleving. Ja. En die boodschap brengen ze slecht, want ze verschijnen niet in praatprogramma's. Ze laten te weinig van zich horen. Nou ja, nu hoorden we op het laatst wel de Shell-directeur Nederland, Marjan van Loon en Stef Blok. Maar dat was een beetje te laat, want die zijn al vertrokken, Shell.
Ja, ja. Tenminste, ja. En nu proberen ze de boodschap zo te brengen van ja, het hoofdkantoor verplaatst misschien wel met een handjevol mensen. Maar uiteindelijk blijft Shell gewoon in Nederland met al zijn investeringen. Maar goed, dat is natuurlijk in eerste instantie zo. Straks ligt gewoon de hele beslismacht ligt gewoon in Londen. Met mogelijk naar Ben van Beurden, misschien ook wel een niet-Nederlandse CEO. En dan zal over de loop van de jaren zal de relatie met Nederland echt een andere zijn dan die tot nu toe was. Nee, je ziet dus een hele moeilijke verhouding tussen de maatschappij en politiek aan de ene kant en het grote bedrijfsleven aan de andere kant. En nou, daar hebben we het inderdaad al vaak over gehad. De blikvanger werd ook de dividendbelasting. Maar dat was uiteindelijk maar één van de aspecten. We hebben het over de topbeloningen. Kan je het hebben over de belastingmoraal bij grote bedrijven. Het hele idee dat die grote bedrijven zo belangrijk waren voor de werkgelegenheid. Maar dat gaat steeds minder op. Omdat die grote bedrijven natuurlijk in de loop van de jaren natuurlijk tal van productieprocessen hebben verplaatst naar allerlei goedkope buitenlanden. Dus ja, de positie van het grote bedrijfsleven is enorm veranderd. En tegelijkertijd zijn sommige van die grote concerns zijn zo groot geworden en zo internationaal georiënteerd dat de binding met de Nederlandse samenleving ook steeds minder is geworden.
Ja.
En Marjan van Loon van Shell Nederland, die trad nog af en toe wel op aan de talkshowtafels, dus liever Buitenhof, dat is dan een beetje veilig. Nou, zo'n Ben van Beurden zou je niet zo snel zien, want ja, die is misschien amper in Nederland, die is natuurlijk vooral bezig over de hele wereld.
Mm-hmm.
Dus de scope van die bedrijven is zoveel groter dan de thuisbasis is. En daar zie je natuurlijk wel bedrijven mee worstelen. Terwijl uiteindelijk, ik denk dat ook die hele grote bedrijven, die dan nog wel gevestigd zijn in Nederland, ja, die hebben hier hun thuisbasis, die maken hier afspraken met de fiscus. En die hebben toch ook een zekere mate van verantwoording af te leggen aan de Nederlandse maatschappij. Alleen zo wordt dat door de mensen zelf vaak niet gevoeld.
Nee, maar andersom ook hebben wij wel genoeg waardering. Als ik nu ook weer zie in onze eigen krant zo'n interview met Bos Kalis.
Ja.
Zijn we allemaal heel trots op als ze in het Suezkanaal een schip wegtrekken. En nu beginnen die ook al van, nou, ik weet niet of we nog langer in Nederland misschien blijven.
Ja, ja. Nee, dat zeker. Ik bedoel, dus nu Van der Weer omstuit, krijg je natuurlijk het tegenovergestelde effect. Dat zag je natuurlijk met het vertrekkende kabinet al gaandeweg gebeuren. Toch een beetje zo'n gevoel van graag of heel niet, als je hier niet wil blijven, dan rot je toch lekker op.
Mm-hmm.
We verliezen er niks aan. GroenLinks kwam met zijn plan voor een exit exitbelasting.
Als je een trap na van,
precies,
na,
als je vertrekt, dan mag je alsnog de dividendbelasting aftikken aan de grens voor de komende jaren. Ja, dat slaat ook weer aan de andere kant door. Dus daarom ligt er een belang aan beide kanten. En ik zeg van ja, het belang voor de werkgelegenheid is misschien wel minder geworden. Maar dat betekent niet dat je die grote bedrijven allemaal kwijt moet raken. Het bijzondere aan de Nederlandse economie was nou juist dat we, ondanks dat we een klein land zijn, toch een paar grote bedrijven hadden. Daar hadden we misschien qua werkgelegenheid wat aan, maar vooral ook qua investering in innovatie. Of daar zouden we misschien nog veel meer aan kunnen hebben, als ze ook hier research centers hebben. Maar daar heb je ook iets aan in het hele contactenverkeer internationaal, het hele diplomatieke verkeer. Dus het heeft een grote meerwaarde. En grote bedrijven zijn vaak ook verbonden met de universiteiten hier. Daar zit een hele kring aan kleiner bedrijfsleven omheen. Ze rotten maar op. Dat is, maar goed, de vraag is even een beetje van wie geef je daarvan de schuld? Ja, ik denk dat, uh, dat, dat niet een makkelijk te beantwoorden schuldvraag is. Maar nu is het gevoel echt van, ja, het komt door die grote bedrijven zelf. Hadden ze wat anders op moeten stellen.
Ja, denk je ook dat premier Rutte eigenlijk na dat hele dividendgeblunder zoiets had van, nou, echt voor die grote bedrijven opkomen? Dat hoor je niet helemaal uit mijn mond.
Nee, die is natuurlijk ook teleurgesteld geraakt. Ja. Zeker, die heeft natuurlijk het heel lang volgehouden om het op te nemen voor Shell en Unilever. En die raakte ook teleurgesteld. Vervolgens vertrok Unilever en nu weer Shell. En ja, hij is natuurlijk ook een beetje te bak van.
Ja. Dus dat krijgt hij ook nog sms'jes.
En dan zie je natuurlijk dat het sentiment zelfs tot in een ondernemerspartij als de VVD terechtkomt. Daar op een zeker moment, dat is alweer een paar jaar geleden, dat Rutte, dat was ruim voor de coronacrisis, natuurlijk ook de bedrijfsleven opriep, betalen ze meer loon. En je ziet ook dat ook de VVD op een gegeven moment een andere toon heeft gekozen. Ja, dat moet zich weer een beetje gaan zetten. En ja. In het nieuwe regeerakkoord zie je ook dat de lastenverdeling ook echt duidelijk anders verdeeld is over de burgers en over het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven heeft met grotere lastenverzwaring te maken dan de burgers. En meestal was het een beetje zo, een beetje gelijk op, was het een beetje de gedachte. Dus dat is wel opvallend. Maar goed, tegelijkertijd denk ik ook wel, ik zie het belang van die bedrijven zie ik zeker in. Dus er is geen enkele noodzaak om. We moeten ze helemaal niet willen wegjagen of iets dergelijks. Dat is geen gevecht waarbij er uiteindelijk één winnaar is. Maar ja, als wij natuurlijk ook steeds maar weer vanuit de fiscus blijven accommoderen, dat die bedrijven een mooie fiscale deals hier kunnen sluiten. Als CEO's niet bereid zijn om uit te leggen waarom ze 10 miljoen per jaar moeten verdienen. Als de loongroei achterblijft, als ze niet bereid zijn om echt serieus met de klimaatambities in de weer te gaan en ze worden een soort hindermacht in plaats van dat ze ook meewerken, ja, dan begrijp ik het sentiment ook wel weer een beetje.
Ja, ik vind het dan altijd jammer dat we dan heel erg ons best doen om datacenter hier toe te halen voor Facebook. En dat je bij dit, wat ook hele grote bedrijven zijn, en dat je bij dit, wat een beetje een Nederlandse trots is, dat het dan langzaam weg
rijdt. Ja, dat is raar is dat, hè? Ja. Dus in die zin zie je nog wel dat er wel degelijk ook bij de overheid de neiging is om van alles nog wat hier naartoe te halen aan bedrijvigheid. Maar dat is natuurlijk wel heel raar. Dan heb je dan straks zo'n lelijk datacenter in de polder staan die energie slurpt. Ja. En ondertussen ben je een vlaggenschip kwijtgeraakt. Dat is heel raar.
Ja, exact. We gaan nog even vooruitblikken. Niet vooruitblikken. Dit gaat over de formatie, maar we hebben het al in de onderwerpen zelf wat over het nieuwe kabinet gehad. Maar daar gaan we het even als laatste onderwerp nog over hebben. Ja.
Dit is een belangrijk moment. Want ons land heeft dringend behoefte aan een missionair kabinet.
Het heeft lang geduurd. Het heeft, mag ik wel zeggen, te lang geduurd. Maar ChristenUnie, CDA, D66 en VVD zijn samen tot, vind ik, een mooi en een stevig akkoord gekomen.
Nederig noemen we zo'n presentatie, toch? Of niet? Er komt toch nog een beetje bombastisch over van we zijn er. Het heeft wat lang geduurd. Maar
ja, dat was de nederigheid was er goed ingeramd. Ja. Ja. Ja, ze willen natuurlijk iets nieuws verkopen met de oude partijen. Maar het heeft zo lang geduurd dat ze niet te veel op de borst willen kloppen. Dat was een beetje de gedachte.
Ja, maar dat is niet, vind ik, echt een lekkere ambitie voor het nieuwe jaar. Dat je denkt, daar gaan we. Of komt dat vanzelf nog, denk je? Niet echt.
Nee, ik weet het niet. Ja, ik ben heel benieuwd. Je ziet ook dat de huidige coalitie het ook 4 jaar met elkaar heeft uitgehouden. Ze zijn natuurlijk uiteindelijk onderuit gegaan op het toeslagenschandaal. Maar ze hebben het met elkaar nog weten te rooien. Dus soms is dat heel moeilijk te voorspellen. Kijk, het meest logisch zou lijken dat je denkt, er is zoveel gebeurd het afgelopen jaar, er is zoveel schade berokkend onderling. Ik kan me bijna niet voorstellen dat het nieuwe kabinet dat gaat slagen. Ik kan me dat niet voorstellen. Maar er zijn wel eens wonderlijker dingen gebeurd. Er zijn wel eens coalities gestrand waarvan je het niet aan zag komen. Of sommigen zaten de rit uit waarvan je het ook niet had gedacht.
Ja, je hebt kans natuurlijk, als het scenario een beetje positief uitpakt, dat het economisch wel wat gaat lopen het komende jaar. Hè, als er, maar wat, stel nou dat jij de premier van dit kabinet bent. Wat wil je vooral op economisch gebied uitstralen wat we moeten gaan doen? Zo. Waar moeten we ons geld mee gaan verdienen? Wat voor land moet Nederland zijn?
Economisch. Oh, jeetje, joh. Hallo.
Ja, ik dacht, doe even
was dat niet de podcast voor de volgende week?
Voordat de oliebol op. Nee, dan ben ik op vakantie. Dus ik dacht, doe hem nu even.
Nou, ik denk, even kijken hoor. Ik bedoel, er zijn in ieder geval een paar dingen. Een van de risico's die ik zie is dat we opnieuw in de val trappen van de vorige crisis. Namelijk dat de economie is een tierenlier gaat, maar de mensen het niet merken in hun portemonnee. We hebben inflatie hebben we het al over gehad. In het regeerakkoord wordt heel veel extra geld uitgegeven. Er wordt 3 miljard aan lastenverlichting gedaan, maar de facto gaan de lasten omhoog. Die lastenverlichting verzacht de pijn van al lopende lastenverzwaringen die in de pijplijn zaten. Dus in die zin ziet de koopkracht er niet heel erg goed uit. Dus dan loop je het risico dat het straks wel goed gaat, maar dat mensen dat gevoel helemaal niet hebben of echt niet merken. Dus dat is, daar zou je wel iets mee moeten, zonder dat je meteen heel... Ik snap ook wel dat ze niet ook daar allemaal geld aan uit willen geven, maar dat is natuurlijk van belang. Het tweede wat van belang is, als je er al voor kiest om in deze tijden zo gruwelijk veel geld uit te gaan geven, wat zich vanwege een lage staatsschuld en een rente van nu ook wel tot de mogelijkheden behoort, blijft dan wel heel erg scherp dat het geld naar echte investeringen gaat. En dat is echt een grote valkuil.
Want het is vooral, dat zei je vorige week, een soort uitdeelkabinet. Ja. Er zijn heel veel plannetjes, maar waar gaat
het? Dus het risico is natuurlijk een beetje als geld gratis is en ze staan nu op de uitgeefstand, dat je dan dat niemand meer op de rem trapt als iets toch niet heel verstandig uitgavenbeleid is. Dus dat is echt een risico. Ik vind het lastig dat het klimaat steeds als een investering wordt gezien en als een uitdaging, met onder het mom van we gaan voorop lopen in de wereld, dan gaan we straks heel veel geld mee verdienen. Dat is misschien allemaal tot je dienst, maar volgens mij is het vooral in instantie gewoon een opgave en gaat het ons gewoon heel veel geld kosten. En zijn er gewoon heel veel maatschappelijke redenen waarom we dat dus moeten willen. Mm-hmm. Dat is gewoon onvermijdelijk. Om dat steeds maar weer te verkopen als iets van dan gaan we heel veel geld mee verdienen.
Je ziet het als een trucje. Zo van,
dat is een beetje. Ja, dat is een beetje. En dat zou het best wel uit kunnen pakken. Hoor. Natuurlijk zal de bedrijvigheid, dat is er al en gaat ontstaan. Dat zich helemaal specialiseert in allerlei milieutechniek en technologie waar we misschien ook weer van profiteren. Dus dat. Ja, en verder denk ik, wat ik voor mij al heel veel vaker heb gezegd, is je kunt niet van tevoren bedenken waar je als land precies je geld mee gaat verdienen. Het enige wat je als land kan bedenken, is dat je wendbaar en flexibel moet blijven. Dus dat betekent dus dat je beroepsbevolking ook wendbaar en flexibel moet blijven. Dus je hebt bedrijven nodig die snel kunnen reageren. Dus je moet uitkijken inderdaad dat je bedrijven niet voortdurend gaat zitten straffen en alleen maar zwaarder belast en ook zwaarder en ook heftiger belast met regeldruk, zeg maar. Dus die wendbaarheid is van belang. Maar voor de beroepsbevolking geldt dat ook. We moeten mensen hebben die zich weten aan te passen aan de veranderde omstandigheden als er nieuwe beroepen ontstaan. En dat betekent dus dat we weer meer dan voor mij tot nu toe in de pijplijn zit, vol moeten gaan voor het bij de tijd houden van je beroepsbevolking. Dan heb je het over zoiets. Ja, het is een ontzettend gaap onderwerp. Scholing. Mm-hmm.
Dus er is een behoorlijk gat geslagen natuurlijk in die scholing.
Zeker. Er zijn natuurlijk wel de ideeën over een individuele leerrekening. En dat mensen gewoon zelf een scholingbudget hebben. Dat ze her en der kunnen inzetten. Niet per se meer bij je huidige job. Maar ook je gaat investeren voor een nieuwe job. Maar ik zie nog geen plannen om het hele onderwijsveld daarop aan te passen. Dat er echt een grote herziening komt. Dat het onderwijs niet meer alleen gericht is op kinderen en op jongeren. Klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Maar dat het onderwijsveld ook gewoon keihard wordt ingezet voor iedereen die al lang aan het werk is. Ja, dat vergt een heel andere manier van denken. Misschien ook een andere structuur van die sector. Een andere financiering wellicht. Ja, dat zie ik allemaal nog niet gebeuren. Ik denk dat het belangrijker is dan dat Rutte vanuit zijn torentje gaat bedenken van pompidompidom. Wat zal over 1 of 2 of 3 of over 10 jaar het grootste aandeel van ons BBP zijn? Mm-hmm. Zo werkt dat natuurlijk niet. Dat kan je niet zo van achter je bureau verzinnen. Ja. Ik ben bang dat daar niet volop ingezet wordt. Want dan moet je ook heel veel... Nou, we hadden het eerder over zorgbelangen, maar dan moet je allerlei onderwijsbelangen overhoop gaan gooien. En dan moet je maar in je onderwijs ook veel meer te diensten gaan stellen van werknemers dan alleen maar aan kinderen en studenten.
Zie je, dat is best een aardige toespraak, toch? Van premier Visser. Ja, met een visie.
Ik ben altijd wat aarzelend, want dan krijg je dingen als leven lang leren. En dat is, dat het vervelende. Dat onderwerp is al zoveel over gesproken, dat het bijna niet meer serieus wordt genomen. Maar toch zit daar nog steeds de crux, ondanks 100.000 advies in die richting. En je ziet er wel iets van terug in het regeerakkoord. Maar of er echt iets van de grond gaat komen. Ik hoop het wel. Want voor mij moet iedereen gewoon bij de tijd blijven. En dat is een verantwoordelijkheid van jezelf als werkende. Maar dat is ook een verantwoordelijkheid van de werkgever. En voor de overheid is een verantwoordelijkheid. Omdat er gewoon een maatschappelijk belang bij gebaat is. Bij gediend is. Dat we gewoon met z'n allen bij de tijd blijven. En snel kunnen inspelen op veranderingen.
Ja. Hoe sta je met je glaasje champagne op middernacht? Is het, je weet misschien dingen die wij allemaal niet weten.
Ik weet zeker dingen die jullie allemaal niet weten.
Dat sowieso. We zijn natuurlijk benieuwd hoe je het gaat doen bij de slimste mens. Waar nu precies, je zit precies in die serie.
Ja.
Maar hoe kijk je ook vooral terug? Snel weer door. Dit was het jaar. Gelukkig, we gaan er maar wat beters van maken.
Ja, ik hoop het maar. Ja, ik denk het toch wel. Ik bedoel, dat lijkt me wel. Nou, uiteindelijk... Ja, uiteindelijk hebben we natuurlijk in 2021 al iets gezien van hoe het leven er weer ook weer uit kan zien. Ik vond het ook wel heel hoopgevend dat toen die ruimte er was, dat heel veel mensen ook weer gewoon lekker naar de kroeg gingen. En ik zat met veel plezier in een overvolle tram en denk van, ik doe dat gewoon weer lekker
weer. We kunnen
het
nog.
We kunnen het nog en we zijn niet voor de rest van ons leven bang geworden. Mm-hmm. Dus dat moment komt ook wel weer. Of dat in 2022 is of later, nou, dat zien we dan wel weer.
Ja, de voorbeschouwing op het jaar, het nieuwe jaar, die laat even op zich wachten. We zijn er een weekje tussenuit. Dat is mijn schuld. Ik ben een weekje op vakantie. Maar daarna spreken we vast wel weer hoe het jaar van start is gegaan. En ik wens alle luisteraars vooral een goede jaarwisseling. En tot volgend jaar.
Tot volgend jaar.